Gemeente, met droefheid deelt de kerkraad u mee dat afgelopen vrijdag 22 januari is overleden in de leeftijd van 100 jaar onze zuster Maria Meijer. Ze werd het afgelopen half jaar verzorgd in huize Winterdijk te Gouda. Vanwege de coronamaatregelen is er geen condoleance. De dienst van woord en gebed wordt gehouden op donderdag 28 januari om 10:30 in besloten kring. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Kassenhof, eveneens in besloten kring. De rouwdienst is te volgen via de website van onze kerk. Zingen we nu in verband met dit overlijden Psalm 103, vers 8 en vers 9, en laten we dat staande doen. Dan zijn er namens de kerkraad nog andere mededelingen. Allereerst dat vanmiddag voor uw voorhoop te gaan dominee B.L.C. Aanhoudse uit Doornspijk. In verband met de aangescherpte maatregelen gaan de huisbezoeken voorlopig niet door en worden alle catechisaties online via Zoom gegeven. Ook in deze dienst wordt er nog niet gecollecteerd. We vragen u uw gave over te maken naar het rekeningnummer van de kerk. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we verder gaan met het zingen van Psalm 124, het eerste vers dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest niet had gered, wij waren lang vergaan. Het is Psalm 124, vers 1.
Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de heeft bijgestaan, toen vijand zeer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang ver.
Ook vanmorgen luisteren we naar de wet van de Heere onze God. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vandaag uit vers 47, waarin bezongen wordt wat de Heer Jezus tijdens zijn verzoekingen ook in de praktijk heeft gebracht. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Daarna luisteren we verder naar het woord van God. We lezen eerst uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 11. En vervolgens twee stukjes uit het boek Deuteronomium. Eerst uit hoofdstuk 6, de versen 12 tot en met 19. En vervolgens uit hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 3. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 47. En we lezen Matteüs 4, vers 1 tot 11. Deuteronomium 6, vers 12 tot 19. En Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zeide zij, indien gij Gods zoon bent, zeg dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf neerwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem, er is eveneens geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij neervallende mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Dan Deuteronomium 6 vanaf vers 12. Zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypte uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden van de volken die rondom zijn. Want de Heere uw God is een ijverige God in het midden van u, dat de toorn van de Heere uw God tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem wegvaagt. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken, zoals gij hem verzocht hebt, de massa. Gij zult de geboden van de Heere uw God nauwkeurig houden, mits gade zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen van de Heere, opdat het u welga en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vader aan gezworen heeft. Om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, zoals de Heere gesproken heeft. Deuteronomium 8, vers 1. Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen. Opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere uw vader gezworen heeft. En gij zult gedenken aan alle weg die u de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zou houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het manna dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden. Opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de Zere mond uitgaat.
Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God uit de eerste schriftlezing, Matthäus 4. En daarvan lees ik u vers 1 nog een keer voor. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Tot zover. Maar bidden we eerst de Heer om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden. We bidden voor de familie van onze overleden zuster M. Meijer. Met name ook voor zuster J.A. Schuttel, die haar zo lang heeft verzorgd. We bidden ook voor de ouderen die niet met ons mee kunnen gaan naar de kerk. En vandaag in het bijzonder voor onze zuster Meijer Baldé. Laten we de Heere bidden en danken. Heer in de hemel, u die alle dingen weet en ziet en regeert. U die de koning der koningen bent. En wiens koninkrijk geen einde zal hebben. U die spreekt en het is er. Gebiedt en het staat er. Heere, u bent de Almachtige die ons het leven, de adem en alle dingen geeft. En die ook heeft bepaald wanneer het einde van ons leven is. Daar werden we als gemeente ook de afgelopen week weer bij stilgezet, nu onze zuster Meijer is overleden. Ja, ze heeft een gezegende leeftijd bereikt van 100 jaar... En toch ook van haar geldt nu, net als voor ons allemaal, dat de dood eenmaal zal komen. En dat hij voor haar nu gekomen is. Heren, wij bidden nu voor de achterblijvende familie. In het bijzonder voor haar beide zussen, Anje en Jans. Als er opnieuw een zus uit het ouderlijk huis is weggevallen. Heren, wij bidden in het bijzonder ook voor onze zuster Schuttel, die zo lang altijd met haar is opgegroeid en haar heeft verzorgd totdat het niet meer ging. Heren, u weet welke lege plaats er gekomen is en welk verdriet er is. We willen het allemaal in uw handen leggen. En daarbij denken we ook aan zuster Westerink en Maria, die zo vaak onze zuster hebben ondersteund. Heren, geeft u uw nabijheid, ook als deze week de begrafenis zal zijn. Komt u ook dan vertroostend met uw woord, zoals dat ook vanmorgen weer open ligt. Want u brengt ons deze morgen samen rond uw woord, met een deel van de gemeente hier in de kerk en een ander deel dat thuis meeluistert en kijkt. Uw hand heeft ons samengebracht, omdat u via uw woord uw stem wilt laten horen. Uw woord waarvan we belijden dat het goddelijke woord is, dat betrouwbaar is. En dat uw beloften die u ons voorhoudt nooit hun vervulling zullen missen. Heere, wat is dat een wonder. Zeker als we zien op wie wij zijn. Als we ook vanmorgen uw liefdewet hoorde en u die naast ons leven legde, eerder dan moeten we beschaamd ons hoofd buigen. Dat wij gezondigd hebben in allerlei opzichten. Heere, vergeef ons, gevallen mensen, al onze zonden. Was en reinig ons door het bloed en offer van Jezus Christus, die nooit gevallen is en die staande is gebleven. Heere, wat is het een zegen. En doe ons dat beseffen. Geef ons de beleving daarvan dat we toch voor uw aangezicht mogen komen. Juist in hem, de Heere Jezus Christus. Hij die zo scherp werd aangevallen door uw grote tegenstander. Die tegenstander die maar één ding op het oog heeft. Om uw koninkrijk te gronden te richten. En zoveel mogelijk ervan kapot te maken van wat u geeft en van wie u bent. Om heel uw verlossend handelen teniet te doen. Om als hij kon ons allemaal en al het geschapene mee te sleuren naar het verderf. Maar Heere, u hebt gedachten van vrede gehad. U hebt die machtige belofte gegeven dat u het vrouwenzaad zou geven, uw geliefde zoon, om de kop van de Satan te vermorzelen. Heere, zie ons aan in hem. En geef dat we ieder persoonlijk geborgen mogen zijn achter hem. Omdat u, Heere Jezus Christus, staande bent gebleven waar wij vallen en struikelen. Heere, doe ons ook opnieuw tot u vluchten, als we weer zo vastzitten in de strikken van de Satan. En dat kan heel groots of heel openlijk zijn, maar ook heel subtiel. Heere, bevrijd ons voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw uit de macht van de boze. En doe ons leven uit u, de grote koning van uw koninkrijk dat geen einde heeft, dat baan breekt en dat steeds meer wordt uitgebreid. Heere, zo bidden we voor de hele gemeente, voor onze kinderen. Heere, gedenkt u ze, geef ze alles wat nodig is om te kunnen luisteren. Leer ze ook, hoe jong ze ook zijn, om te vluchten voor wat de duivel aan verkeerde en zondige gedachten in ons werpt. Heere, wij bidden u ook voor onze jongeren. Ook nu het nog lastiger is geworden in deze tijd, dat ze nog meer thuis moeten zijn. Heere, leer ze dat het allerhoogste en het eeuwige goed niet ligt in het hier en nu, maar in u alleen. Heere, wij bidden u voor onze gezinnen. Mogen het beschutte plaatsen zijn waar u gediend wordt. En mag zo ook de opvoeding gestalte gegeven worden. Wij bidden u voor ieder die alleen door het leven gaat. Het kan zijn dat u ons dat als een roeping hebt opgelegd. Sterk ons daarin. Het kan ook zijn dat we alleen zijn, terwijl daar een groot verdriet achter schuil gaat. Heere, ondersteun ons dan. Wilt u dan elke dag met ons zijn? Wees u met onze ouderen, die voor wie ook de extra beperkingen die zijn afgekondigd nog meer eenzaamheid zal betekenen. Heere, wees u met hen. Geef in de gemeente ook omzien naar elkaar op allerlei manieren. Wij bidden u in bijzonder voor onze zuster Meijer Baldé. Geeft u in haar leven samen met haar man wat we straks ook zullen zingen. Hij en zij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Te midden van alles wat is veranderd. Ook de achterliggende week, nu ze verhuisd zijn naar Meidrecht. Dan geeft dat toch de meeste vastigheid, uw woning, uw bescherming. Heere, geef dat het voor hen goed mag zijn in de zorgwoning in Meidrecht. Wat een hele verandering voor hen zal zijn na zoveel jaren aan de sluiskom. Maar Heere, wilt u ook daar uw zegen geven, en dat ze mogen ervaren dat u er bent. Heere, zegent u ons in deze dienst. Geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest als we uw woord verkondigen. Helpt u. Wees u met ons in spreken, maar ook in luisteren. En geeft u de duivel geen kans om uw werk af te breken. Zegent u in ieder die een taak heeft, de kosters, de organist, Zij die op de kinderen passen. Heere, geef dat ook de techniek gezegend wordt. En mag zo alles in deze dienst uitlopen. Op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we nu Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook vers 5. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Daarom heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En wat er volgt, zijn de versen 1 en 5 van Psalm 91. Antwoord op de prediking zingen we Psalm 3, het vierde vers. Dus Psalm 3, vers 4 na het Amen. Geliefde gemeente, toen het volk Israël uit Egypte werd geleid en er een pad kwam door de Rode Zee, liep de weg van Israël door de woestijn. En die woestijnreis is vaak moeilijk geweest. Ja, ze waren zingend uit Egypte weggegaan. En er is gezongen toen Farao met zijn ruiters omkwamen in de Rode Zee. Maar daarna stopte het zingen al snel. Sterker nog, tijdens de woestijnreis bleek al heel snel dat het volk niet uit engelen bestond. In de boeken van Mozes kunnen we lezen hoe Israël keer op keer mopperde, in verzet kwam tegen Mozes. Ja, in verzet kwam tegen de Heere zelf. Mozes is heel wat keren het mikpunt geweest van dat gemopper van het volk. Het mikpunt van hun ongeloof. Hij kreeg verwijten te horen die zich uiteindelijk richtten tegen de Heere. Waarom zijn we uit Egypte gehaald? Waarom hebben we geen water, geen brood? En dat terwijl de wolkolom en de vuurkolom dag en nacht bij hen waren. Een teken van de dagelijkse aanwezigheid van de Heer. En die tegenslagen dan? Ja, dat waren niet zomaar tegenslagen, dat waren beproevingen van de Heere. Dat hebben we net gelezen uit Deuteronomium 8, vers 2. Dat boek waarin we de herhalingen horen van Gods wetten. En daarin wordt ook een terugblik gegeven aan het volk op die 40-jarige woestijnreis. En hoe de Heere in al die jaren heeft geleid. Dan staat er in Deuteronomium 8, vers 2... En u zult gedenken aan al de wegen die de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige om u te, en daar hebt u het woord, verzoeken om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden zou houden of niet. En dat woordje verzoeken, als dat van de Heere gezegd wordt, dan moeten we dat lezen als een beproeving. De tegenslagen in de woestijn waren beproevingen van de Heere. Want de Heere verzoekt niemand tot zonde. Dat doet de duivel. En hij heeft geprobeerd om Israël te vernietigen. Opdat dan de Messias niet geboren zou worden. Het is hem niet gelukt. Maar toen de Heere zijn volk beproefde, heeft de duivel dat aangegrepen in de woestijn om het volk tegen de Heere op te zetten. En het volk viel steeds weer. Ze vielen voor de verleidingen van de duivel. Keer op keer bleek dat het volk Israël in eigen kracht niet staande bleef. Ze balden hun vuisten toen ze honger hadden. Ze verzochten God toen er geen water was. Ze aanbaden het gouden kalf toen Mozes lang wegbleef en de duivel lachte. Het volk Israël heeft gefaald, gezondigd. Ze kunnen voor God niet bestaan. Ja, dat hoorden we 2 weken geleden, ze waren Gods zoon. Maar er is een andere zoon van God nodig, die in hun plaats de verzoekingen opnieuw zou doorstaan en als overwinnaar uit de strijd zou komen. Gemeente Matthäus schrijft allereerst voor zijn eigen volk. Hij richt zich tot Israël en hij wil keer op keer laten zien dat Jezus de beloofde Messias van Israël is. En dat doet Matthäus ook in hoofdstuk 4, dat vanmorgen voor ons open ligt. En heel bewust zet Matthäus de verzoekingen die de duivel op de Heer Jezus afvoert in een bepaalde volgorde. En de volgorde waarin Matthäus de verzoekingen beschrijft is anders dan dat Lucas dat doet. Dat kunt u zien in Lucas 4. Maar Matthäus wil heel speciaal aan Israël laten zien: hier is Gods zoon, die is afgedaald uit de hemel en hij gaat helemaal de weg, ook in de woestijn, die Israël is gegaan. Hij gaat naar Egypte als klein kind. Hij wordt als Gods zoon uit Egypte geroepen. Door de Jordaan gaat hij ook, net als jullie door de Rode Zee en later door de Jordaan. Hij gaat in de woestijn en hij ondergaat precies dezelfde verzoekingen die ook Israël onderging. Maar hij overwint. En dat heeft een bijzondere betekenis voor Israël, voor de Heer Jezus, maar ook voor ons. We horen erover in de tekst en het verband van vanmorgen, Matthäus 4, vers 1 tot 11. En het thema van de preek is: Gods Zoon wordt verzocht door de duivel. En dan letten we op drie gedachten, de drie verzoekingen. In de eerste plaats: zo is hij het hemelse brood. In de tweede plaats: zo is hij de geestelijke steenrots. En in de derde plaats: zo is hij de aanbiddelijke koning. Dus Gods Zoon wordt verzocht door de duivel. Zo is hij het hemelse brood. Zo is hij de geestelijke steenrots. En zo is hij de aanbiddelijke koning. We letten eerst op de eerste verzoeking. Zo is hij het hemelse brood. Toen. Zo begint vers 1. Toen werd Jezus weggeleid. Wanneer? Nou, direct na Matthäus 3, vers 17. De Heer Jezus is door Johannes gedoopt in de Jordaan. Hij ging daaronder in plaats van zondaren. Hij nam de schuld van de zijnen mee het water in. En hij stond weer op. Als een bevestiging van zijn werk als zaligmaker. En iedereen die er omheen stond, die kon het zien en horen. Want de hemelen werden geopend. En de Heilige Geest daalde op de Heer Jezus neer. In de gedaante van een duif. En er klonk die machtige stem. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dit is hem, de beloofde Messias. En daar zijn we mee geëindigd vorige week. Dat de Heer Jezus daardoor zijn Vader wordt gepresenteerd als de Zoon van God, die gereed staat om alles te doen wat nodig is om Gods recht te herstellen. Gods recht dat door de zonde en door de duivel is aangetast. Ik heb in hem mijn welbehagen, zegt God. Dat betekent, in hem heb ik, voor hem heb ik de diepste gevoelens van liefde, goede tierenheid, barmhartigheid. Want hij is gekomen om alle dingen te vernieuwen. En hij is gekomen om de kop van de Satan te vermorzelen. Dat was toch de belofte die Adam en Eva direct na de zondeval kregen. Toen ging de Zoon van God het gevecht met de Satan aan. Direct na die heerlijke openbaring bij de doop van de Heer Jezus. Toen werd Jezus weggeleid. Door wie? Ja, door de Heilige Geest. Het is de Geest van God zelf die hem wil laten verzoeken door de duivel. De mens is gevallen door de influistering van de duivel. De mens is gekomen in de macht van de vorst der duisternis. Maar om nu te laten zien dat de Zoon van God werkelijk in de plaats van zondaren kan gaan staan en de mens in alles gelijk is geworden, leidt de Geest Jezus nu weg om de strijd met de Satan aan te gaan. Waarheen? Ja, naar de woestijn. Het beeld in de Bijbel van de dood en de hel. Jezus is gekomen om ook daarmee de strijd aan te gaan. De apostel Johannes schrijft dat later ook in 1 Johannes 3. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En zodra het openbare optreden van de Heer Jezus begint bij zijn doop, wordt hij daarom in de woestijn geleid. Om inderdaad de werken van de duivel te gaan verbreken. Drie van de vier evangelisten noemen deze verzoeking in de woestijn. Marcus noemt het in één vers en werkt het verder niet uit. Maar bij Lucas en Matthäus staan de drie heftigste verzoekingen uitgebreid beschreven. En ik zei u al, die twee boeken hebben daarin een eigen spits en een eigen bedoeling. Er staat in vers 1 ook nadrukkelijk dat de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel. En die aanduiding betekent de lasteraar, de aanklager die stookt en die verdeelt. Hij die scheiding maakt tussen God en mensen. Hij die alles uit elkaar gooit. Door die duivel wordt Jezus verzocht. Terwijl hij net vervuld is met de Heilige Geest. En de Heer Jezus is zich heel erg bewust van wat er komen gaat. Hij weet hoe zwaar de strijd met de duivel zal zijn. Hij weet dat de verleidingen en verzoekingen op hem af zullen komen. En daarom, zo staat er, gaat hij 40 dagen en 40 nachten in de eenzaamheid. En hij vast. Hij neemt geen eten en geen drinken tot zich. En de Heer Jezus zal ook zeker gebeden hebben, want dat doet hij voortdurend als hij alleen is. Vasten en bidden, zo richt hij zich helemaal op zijn Vader in de hemel. En hij weet waarom hij op aarde is gekomen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om mensen zalig te maken en te redden die gevallen zijn voor de verzoekingen van de duivel. Want de duivel, gemeente, is niet te weerstaan met allerlei programma's en activiteiten die wij opzetten. Hij is veel listiger dan wij zijn. Hij is veel machtiger dan wij. Later zal de Heer Jezus het zeggen tegen zijn discipelen: dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. De Heer Jezus is echt God. Maar hij is ook echt mens. Als hij die 40 dagen en 40 nachten gevast heeft, heeft hij een onvoorstelbare honger. En gemeente, dan moeten we niet denken: ja, maar de Heer Jezus is ook God. Dus die verzoekingen zijn geen echte verzoekingen. Hij overwint de duivel toch wel. Hij is ook echt mens. Helemaal zoals wij zijn, behalve in de zonde. Deze verzoekingen zijn reëel. Ja, hij is al 40 dagen en 40 nachten, dat lezen we in Lucas, aangevallen door de duivel. Maar na die 40 dagen komt de duivel in alle hevigheid op hem af. En hij weet, als ik deze zoon van God kan laten struikelen, net als die eerste zoon van God Israël, dan is mijn macht definitief gevestigd. Dan heb ik werkelijk alles kapot gemaakt wat van God is. En de eerste aanval richt zich dan op de lichamelijke situatie van Christus. Die ontzettende honger. Dat was op dat moment de zwakste plek van de Heer Jezus. En onthoudt u maar dit: de duivel pakt ons altijd op onze zwakste plek, in onze zwakste momenten. En dat probeert hij hier bij de Heer Jezus ook. En dan begint de duivel direct waarmee hij in het paradijs ook begon. Is het ook dat God gezegd heeft, en hier: indien u Gods zoon bent, vraagteken. Het had toch net geklonken vanuit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Nou, als dat echt waar is, en u hebt zo'n enorme honger, zeg dan dat deze stenen broden worden. Alsof de duivel wil zeggen: dan zijn er twee dingen opgelost. Dan is uw honger opgelost. En dan hebt u laten zien dat u echt Gods zoon bent. Gemeente, dit is een grote verzoeking. Want nogmaals, onderschat de honger niet die de Heer Jezus leed. En bovendien, hij had de goddelijke macht. Hij was in staat om van die stenen broden te maken. Je zou zeggen, alleen maar voordelen. Wat schuilt daar nou toch voor kwaad in? Maar wie doet dit voorstel? Kijkt u eens in vers 3. Er staat heel speciaal het woordje de verzoeker. Hij die de Heer Jezus wil laten struikelen en vallen. Hij weet dat de zaligmaker dreigt te bezwijken. Maar hij weet ook als de Heer Jezus dit voorstel van hem overneemt, dan is zijn werk als zaligmaker direct afgelopen. En hoe reageert de Heer Jezus? Hij neemt als het ware de Bijbel ter hand. Christus weet dat de Geest hem hier heeft gebracht. En daarom wil hij zich overgeven in de handen van zijn Vader. Hij is hier niet voor zichzelf. Hij gaat zijn macht niet inzetten voor zichzelf. Jezus staat hier als plaatsvervanger. Hij wil zich laten vernederen door te lijden en die honger geduldig en ootmoedig te ondergaan. Want als hij nu op dat voorstel zou ingaan, zou hij eigenmachtig een einde maken aan zijn roeping. Namelijk zaligmaker zijn van gevallen mensen. Dan zou hij alleen maar zichzelf hebben gered. En de Heer Jezus neemt de schrift ter hand en hij citeert Deuteronomium 8, vers 3. Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Zo blijft de Heer Jezus staande en slaat hij deze verzoeking af. De Zoon van God gaat hier in de plaats staan van die andere Zoon van God, Israël. Want wat was een van de eerste grote verzoekingen die Israël moest ondergaan in de woestijn? Ze hadden geen eten. Er was grote honger. En het volk komt in opstand tegen Mozes, want u hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Exodus 16. Israël faalt. Het volk doorstaat de beproeving niet. En wordt het volk dan weggevaagd? Nee, dan krijgt het volk uit genade brood uit de hemel. Manna. Iedere dag. Maar waar het volk Israël faalde in ongeloof en opstand, daardoor staat de grote Zoon van God deze verzoeking. Hij heeft ook honger. Maar hij weerstaat de verleiding om van die stenen brood te maken op voorstel van de verzoeker. En nu wordt hij, omdat hij die verzoeking heeft doorstaan, gegeven als het brood van God dat uit de hemel neerdaalt. Door hem is er nu leven, eeuwig leven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar uit alle woord van God. Hij wordt genoemd het woord van God dat bij God was en God zelf is. Hij is gekomen als het hemelse manna voor opstandelingen. Om hen die toch niet zonder hem leven kunnen, te voeden met zichzelf. Maar de duivel doet een nieuwe poging om de zaligmaker te laten vallen. En dat brengt ons bij de tweede verzoeking. En zo is hij de geestelijke steenrots. Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal denk ik wel van het volk Israël en hoe het verder met hen gaat. Als ze dan manna hebben gekregen, dan trekken ze verder en dan komen ze bij Rafidim en daar gaat het opnieuw mis. Ze kunnen nergens water vinden. En ze gaan weer naar Mozes toe. En dan staat er in de Bijbel dat ze niet alleen mopperen, maar dat ze, dat is erger nog, met Mozes gaan strijden en God gaan verzoeken. Ze maken grote ruzie. En de manier waarop ze dat doen, daarvan zegt Mozes direct, dat ze daarmee tegen de Here strijden. Want ze zeggen, waarom overkomt ons dit? Waarom hebben we nu niets te drinken? Waarom zit alles tegen? En met die vragen gaan ze de Here verzoeken, want ze zeggen, dat kun je lezen in Exodus 17, zou de Here wel bestaan? Is Hij wel bij ons? Want als de Here er is, dan zouden we nu water hebben. Dat was de tweede verzoeking van het volk Israël in de woestijn. Even tussendoor. Misschien heb jij die vraag ook wel eens. Als alles tegen zit en als je te maken hebt met dingen in je leven die zo moeilijk zijn, dat je je afvraagt, Heere, bent u er wel? Jongeren, misschien herken je die vraag ook wel. Dat is een verzoeking van de duivel. Het is precies dezelfde vraag die Israël stelt als ze de Here verzoeken. Bent u er wel? Daarmee zeggen ze eigenlijk, u doet het niet goed in ons leven. En wat doe jij dan in zo'n situatie? Sta je dan ook met je vuist gebald tegenover de Here? Als u er dan bent, ja, wat dan? Zou dan alles voor de wind gaan? Is dat je gedachte? Dat dacht Israël wel. Als God er is, dan zouden we water hebben. Maar waar komt al het kwade vandaan? Is God daarvan de schuldige? Heeft Hij deze wereld, de mens en dus ook jou niet goed gemaakt? Dat moeten we wel eerlijk tegen elkaar zeggen. Waar zit de zonde? Die zit ten diepste daar waar we niet willen buigen voor God. En ja, er kunnen enorm moeilijke dingen in je leven plaatsvinden. Je moet maar te maken hebben met tegenslag op tegenslag. Je moet maar een handicap hebben wat je dag in dag uit meedraagt. En dan zal de duivel op je afkomen en zeggen, zie je wel, de Heer weet helemaal niet van je af. Ze zeggen wel dat Hij bestaat, maar daar merk je toch niks van. Dat is precies de verzoeking waar Israël in viel. Zou de Heer jullie echt uit Egypte hebben geleid? Als Hij echt bestaat, dan zou Hij echt wel voor water hebben gezorgd. Maar kijk eens, het is kurkdroog. De Heer heeft jullie vergeten. Het is maar de vraag of Hij bestaat. En gemeente, het volk van Israël bezwijkt onder die beproeving van de Heer. En ze vallen in de handen van de duivel. Ze vallen door de mand. Ze komen met grote woorden en ballen hun vuisten naar de hemel. Maar nu is de Heer Jezus gekomen. Net als Israël in de woestijn. En Hij wordt verzocht. Net als Israël. En Hij wordt verleid om diezelfde dingen te gaan denken. Als God bestaat, dan. Want de duivel neemt de Heer Jezus mee naar de heilige stad. Dat is Jeruzalem, waar God zijn heiligdom heeft. En de duivel neemt de Heer Jezus mee naar de tinnen van de tempel, zo staat er. Dat betekent het uiterste van het tempeldak. En dan klinkt allereerst weer dat vraagteken. Indien u Gods zoon bent. En wat stelt de duivel dan voor? Om de Heere te gaan verzoeken. Om te laten zien dat Hij bestaat. En almachtig is. We gaan dat eens onderzoeken. En de duivel heeft er ook nog een bijbeltekst voor. Indien u Gods zoon bent, werp u zelf naar beneden, want er staat geschreven dat Hij zijn engelen voor u zal bevelen en dat ze u op de handen zullen nemen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Dat is een citaat uit Psalm 91. Maar de duivel doet twee dingen. Hij citeert de versen uit Psalm 91 niet volledig en hij rukt die teksten volledig uit zijn verband. Gemeente, onthoud dat maar. Als de duivel vroom gaat doen, dan doet hij het altijd op deze manier. De Bijbel uit zijn verband halen en alleen dat noemen wat hem te pas komt. Want wat hij hier citeert uit Psalm 91... gaat er niet over dat we zomaar roekeloos moeten gaan testen of God wel bestaat, of hij wel almachtig is. Als u zo Psalm 91 gaat gebruiken om uw eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, dan misbruikt u de schrift. Jongeren, als je bijvoorbeeld vanmiddag zou zeggen, ik ga eens kijken of God almachtig is, en daarom steek ik lopend met mijn ogen dicht de A2 over. En als God echt bestaat, als Psalm 91 echt waar is, dan zal ik levend aan de overkant komen. Nou, je voelt wel aan, dan ben je de Heere aan het verzoeken. Dan misbruik je Psalm 91 over de enige schuilplaats. Dat is precies wat de duivel hier doet. En daar zat een aantrekkelijke kant aan. Want als de Heer Jezus daar vanaf dat tempeldak zou springen, en hij zou daar door engelen worden opgevangen, en de mensen zouden dat zien, dan zou hij toch heel veel volgelingen krijgen. Maar de Heer Jezus is niet op aarde gekomen om te laten zien wat hij allemaal kan. Hij is gekomen om te tonen wie hij is. Hij twijfelt helemaal niet aan het bestaan van zijn vader. Hij wil de Heere niet verzoeken door de Bijbel te misbruiken. Hij stelt de vraag niet, als u dan bestaat. En dat is ook het antwoord van de Heer Jezus. Opnieuw bestrijdt hij de duivel met de schrift. En opnieuw doet hij dat met een woord uit het boek Deuteronomium. Nu uit hoofdstuk 6, vers 16, wat we net gelezen hebben. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En dan staat er in Deuteronomium 6 achter, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Massa en Meriba. Zo noemde Mozes die plek waar Israël de Heere heeft verzocht. Waar Israël de vraag stelde, is de Heere er eigenlijk wel, want we hebben geen water. Daar faalde Israël. Het volk dat God heeft verkoren om zijn zoon te zijn. En werd het volk weggevaagd? Nee. Uit Gods grote genade en goedheid mocht Mozes daar op de rotssteen slaan. En zo kreeg het opstandige, ongelovige volk water. En de Heer Jezus krijgt diezelfde verzoeking. Als God bestaat. En hij doorstaat die verzoeking. En zo wordt hij de geestelijke steenrots, waar het levende water uit stroomt, om opstandigen het leven te geven. Om dorstigen, die geen druppel verdiend hebben, het water des levens te geven. Alleen door hem zien we wie hij werkelijk is. En zien we wie God is. Want Christus gaat vanuit deze verzoekingen op weg naar het kruis. Om de schuld te verzoenen van zijn opstandige volk. En in de plaats van hen, voor eeuwig te laten omkomen, zegt hij ook vanmorgen, indien iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Hij is hier de geestelijke steenrots. Hoe weet ik dat? Paulus noemt ook deze opstand, deze tweede verzoeking voor het volk Israël. En hij noemt die gebalde vuist als een waarschuwing voor ons. Hij schrijft in 1 Korinthe 10. Want zij, en dan gaat het over Israël, dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar velen hebben hem niet geloofd. En daarom als jij hier zit of meeluistert en kijkt, En je zit als het ware met gebalde vuisten in opstand tegen de Here. Maak van die gebalde vuisten gevouwen handen. En smeek de Here of hij je zicht wil geven op de Here Jezus Christus, die door de duivel er ook toe aangezet werd om de Here te verzoeken. Hij heeft de duivel van zich afgeslagen. En zo is hij zaligmaker. Zo is hij de geestelijke steenrots die ook u, die ook jouw hart wil vullen met het water des levens. De Heer Jezus weet alles van je leven. Je hoeft de Heer niet te beproeven met de vraag of hij er wel is. Of hij wel almachtig is. Dat blijkt nu juist uit dat zinnetje wat de duivel weglaat. Als hij Psalm 91 citeert. Hij zal u bewaren in al uw wegen. Dat laat de duivel weg. In al uw wegen. Maar daar staat nu juist dat de Heere nabij is. In alle situaties van ons leven. Hoe krom die wegen ook zijn. Hoeveel vragen die wegen ook oproepen. De Heere zegt, zoek mij nu als schuilplaats. In al die wegen. En de Heere Jezus zegt, zoek mij nu als geestelijke steenrots in al die wegen. En zo is de Heere Jezus als overwinnaar ook uit deze tweede verzoeking gekomen. Maar de duivel probeert het opnieuw. En dan volgt de hevigste verzoeking. Dat brengt ons bij het derde. Zo is hij de aanbiddelijke koning. In de derde verzoeking valt de duivel de Heer Jezus rechtstreeks aan op het feit dat hij als koning der Joden gekomen is. Het is een aanval op de weg van vernedering, de weg waarin hij de mensen helemaal gelijk wordt. En dat hij in die weg de straf moet dragen in plaats van schuldigen, van zondaren. Want de duivel neemt de Heer Jezus weer mee. Nu naar een hele hoge berg. En je kunt vanaf die berg heel ver kijken. En daarmee laat de duivel symbolisch alle koninkrijken van de aarde zien. En hij zegt erbij, die zijn nu allemaal in mijn macht. Dat is niet helemaal onwaar. Ja, de Heere regeert de hemel en de aarde. Maar sinds de zondeval heeft de duivel feitelijk alle macht en invloed op de koninkrijken van de aarde. Daarom wordt de duivel bijvoorbeeld in het evangelie naar Johannes heel vaak de vorst der duisternis genoemd. Maar ook de overste van deze wereld. Ja, Johannes de Doper heeft de Heer Jezus aangewezen als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar de duivel laat hier merken, die wereld die is van mij. En de Heere Jezus hoeft maar één keer te erkennen dat dat zo is. Hij hoeft maar één keer te buigen voor de duivel en hem te aanbidden als vorst van deze wereld. Dan zal de duivel hem alle koninkrijken van deze wereld zo geven. Dan zal hij zich terugtrekken uit deze wereld en niemand meer tot zonde verleiden. Gemeente, dat was aantrekkelijk. De Heer Jezus hoeft maar één knieval te doen. Maar daardoor hoefde hij zijn lijdensweg niet af te maken. Dan zou zijn koningschap zonder kruis gevestigd worden. Dan zou hij Gods toren niet hoeven dragen. Dan zou hij geen verdere strijd met de duivel hoeven leveren. De overwinning zou hem zomaar in de schoot geworpen worden. Maar de Heer Jezus slaat deze verzoeking af. En met messiaanse volmacht zegt hij, ga weg Satan. Dat is opmerkelijk dat hij hier het woordje Satan gebruikt. Tegenstander betekent dat. Hater. Je legt een struikelblok voor me neer op weg naar het kruis. Want als de Heer Jezus hier de duivel zou aanbidden, dan zou hij de kroonrechten van zijn vader schenden. En opnieuw Neem de Heer Jezus een tekst uit het boek Deuteronomium. Hoofdstuk 6, vers 13. De Heere uw God zult u aanbidden. En hem alleen dienen. Alleen God is alle aanbidding waard. Niets of niemand anders. En opnieuw presenteert Matthäus hier de Heer Jezus als de Zoon van God, die de verzoeker heeft overwonnen precies op het punt waar Israël in de woestijn faalde. Want wat was de derde grote verzoeking voor het volk Israël? Die kwam toen Mozes 40 dagen en 40 nachten op de berg Sinaï bleef. En dan lezen we in Exodus 32... Zo verzamelde zich het volk tot Aaron en ze zeiden tot hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat er met hem geschied is. En dan maakt Aaron een gouden kalf. En dan wordt er feest gevierd en het volk Israël aanbidt het gouden kalf. Het was Israël niet gelukt om alleen God te aanbidden. En ja, Gods toorn ontbrandt over Israël, maar dan gaat Mozes bidden. Indringend bidden. Of hij het volk wil sparen. En in zijn genade spaart de Heere het volk. Maar het gebed van Mozes was nog geen definitieve redding. Maar waar Israël faalde, waar het zondigde in ongeloof en in aanbidding van het gouden kalf, daardoor stond de Heer Jezus deze verzoeking om de duivel te gaan aanbidden. Om een ander te gaan aanbidden dan alleen God. En opnieuw gaat hij hier de weg van die ook die opstandelingen zijn gegaan. Hij staat hier in de plaats van grote schuldigen. Zondaren die geknield liggen voor een gouden kalf, die meer gericht zijn op zichzelf dan op God. Hij is de Zoon van God die door de hemel is aangewezen om plaatsvervanger te zijn voor schuldigen. En daarom zegt hij het met kracht, ga weg Satan, want er staat geschreven. En dat doet de Heer Jezus precies wat Jacobus later in zijn brief zou zeggen, weersta de duivel en hij zal van u vluchten. De Heer Jezus gaat het gesprek niet aan met de duivel. Hij houdt hem eenvoudig Gods woord voor. En zo is hij de aanbiddelijke koning. Ja, die al onze aanbidding waard is. Gemeente, ouderen, jongeren, deze zaligmaker hebben wij nodig. Hij is niet alleen aangewezen door de Vader. Hij is ook verzocht door de Satan. En hij is er als eeuwige overwinnaar uitgekomen. En als jij te maken hebt met een concrete verzoeking. Als de zonde je zo aantrekkelijk wordt voorgesteld. En je voelt dat je wankelt en dreigt te bezwijken. Vlucht dan rechtstreeks naar Christus. En neem biddend zijn woord ter hand. Hij nodigt ons daartoe uit, ook vanmorgen, vanuit deze geschiedenis. Hij is namelijk een volkomen zaligmaker. We lezen het zo ook in Hebreeën 2. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Zonder Jezus zijn we reddeloos verloren als de duivel met zijn aanvallen komt. Dan zijn we net als Israël dat keer op keer door de mand zakte. Dan zijn we opstandig en ongelovig en vijandig tegenover God. Zonder deze Zoon van God zijn we een makkelijke prooi voor de duivel. Maar alleen als we wegschuilen achter zijn overwinning, dan is zijn overwinning de onze. Ja, dan schrijft Paulus, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam willen wij danken voor uw woord, dat we vanmorgen mochten horen van uw overwinnende kracht op de vorst der duisternis. Het evangelie van uw Zoon, die plaatsvervangend de strijd met de duivel is aangegaan. Precies daar waar Israël faalde en zondigde. En wij met hen, dagelijks, om zo zaligmaker te kunnen zijn. Heere, zegent u uw woord. En dat we in ons hart mee blijven zingen die belijdenis die zojuist ook klonk. Gij, Heere, alleen gij zijt overwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Hier ook als we zo'n last hebben van de aanvallen van de duivel, dat we in nood zijn. Heere, u kent ze voor wie dat geldt. Heere, wilt u daarom ook de gebeden horen? Sta op, verlos mij, Heere. En leert u ons te roemen in onze zwakheden en in uw kracht, Heere Jezus Christus, als borg en middelaar. Heere, gaat u met ons naar huis? Wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die daar alleen zijn. Geef ons een gezegende zondag. Geef uw zegen, ook als we vanmiddag opnieuw hier en thuis rond uw woord samenkomen. Helpt u dominee Arnoudse in de verkondiging. Geeft u dan ook uw zegen. Vergeeft u alles wat in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen over deze overwinnende koning uit Psalm 72, vers 10. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Het is Psalm 72, vers 10 tot besluit.
zal er zoveel gunst bewijzen. Gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Geloofd zij God dat eeuwig wezen, gekleed met mogend heen, de Heer in Israël geprezen. Doet wonderen hij alleen.
Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.